Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik als vanouds over het nieuws van de dag, over de formatie. Eindelijk lijken daar wat dingen te gebeuren. En dat doe ik niet alleen, want dan zou het heel erg monotoon geworden. Nee, ik heb bij me Tarim Ramjan, freelance journalist, onder andere voor het Parool. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen, André.
Een hele goede morgen.
BNR breekt. Breekijzer.
Daar beginnen we elke uitzending van BNR Breekt mee. Ons breekijzer. Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Dat is onze stelling vandaag waar jij op kunt reageren. Dan hebben we het natuurlijk over de missie in Afghanistan. President Biden liet gisteravond 10:00 eindelijk iets van zich horen over de situatie waarin Afghanistan beland is nadat de VS het land verlieten.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way. That there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there.
Ja, geen spijt van het vertrek uit het land dus. En hij zegt eigenlijk wanneer je het ook doet, het was eigenlijk nooit het goede moment geweest. En hij deed nog een aantal andere opmerkelijke uitspraken. Zoals dat de missie niet gericht was op nation building, op opbouw. Maar dat is eigenlijk toch juist wel waarom wij daar waren als Nederland zijnde. Waarom hebben we dan eigenlijk meegedaan met deze missie? Zijn we een beetje door Amerika voor de gek gehouden. Dat is ons breekijzer dus vandaag, daar kun je op reageren. En als je wil meepraten, pak je je telefoon en bel je nu naar 020-468-4x0. Ik zie meneer Hogeboezem en Rob Quist al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Maar ik begin met Remmel Mens, Amerika-kenner. Goedemorgen, Remmel.
Goedemorgen, goedemorgen.
Ik denk dat wij hier in Nederland toch wel met enige verbazing naar Biden gisteravond hebben zitten kijken. Ik ga jou even vragen om twee brillen op te zetten. Eerst even de Nederlandse Europese bril en daarna de Amerikaanse bril. Maar wat heb jij gezien als jij met je Nederlandse blik kijkt?
Nou ja, dan heb ik een president gezien die een land vertegenwoordigt dat het zat is om in allerlei buitenlandse missies verstrengeld te raken. Die beginnen met, we moeten bijvoorbeeld een terreurdreiging minimaliseren. En die vervolgens uitlopen in, ja, je noemde het net al, nation building. En iedereen die een beetje heeft opgelet de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die heeft nu Biden gisteren horen spreken, maar die had ook eerder Trump kunnen horen spreken. Of zelfs Obama kunnen horen spreken. En die had zich al eerder kunnen concluderen dat de Amerikanen zich terugtrekken van het wereldtoneel, toch een wat meer America First beleid gaan voeren. En dat betekent dat dit soort ellenlange conflicten, dat ze die kosten wat kost willen beëindigen.
Ja, en dan trekt Biden nu hard de pleister ervan af. En hij zegt zelf ook al,
ja,
eigenlijk,
maar het kan niet als een verrassing komen.
Nee, en eigenlijk zegt hij ook al, nooit was het goede moment geweest, dus het moet een keer gebeuren.
Ja, en dan kom ik op die tweede bril. Kijk, dit is Joe Biden en die zit al 50 jaar in de Amerikaanse Senaat. Hij is natuurlijk vicepresident geweest, nu is hij zelf president. En iedereen die Joe Biden een beetje heeft gevolgd de afgelopen decennia weet hoe hij hierover denkt. En hij houdt helemaal niet van dit soort conflicten met wat hij dan noemt een open eind. Dit is de man die over Irak ooit zei van, joh, laten we dat land gewoon in stukjes opdelen. Dat bestaat toch uit verschillende stammen, dat wordt anders nooit wat. En die ook al meteen bij het begin van het Afghaanse conflict zei, toen de Amerikanen daar binnenvielen, van jongens, let op, tuurlijk prima, Al-Qaeda moeten we uitschakelen en ik wil ook nog wel kijken waar Osama Bin Laden zit, maar daarna is het gewoon klaar. Ja. Obama dacht er ook zo over, die hebben samen besloten van, wij gaan hier weg, we willen een einde maken aan dit conflict. En toen heeft het Pentagon tegen Obama gezegd, wat ze eigenlijk nu ook tegen Biden hebben gezegd, van doe dat nou niet, want dan ontstaat er een enorm grote chaos. De Afghaanse regering die we zelf hebben opgetuigd, die houdt dat niet. En toen heeft Obama gezegd, oké, dan blijf ik toch wat langer. En Biden was daar toen op tegen. Nou, nu is hij zelf president en die zegt, ja, wat hij gisteren ook zei, wanneer kunnen we dan wel weg? En het antwoord van het Pentagon erop was, ja, dat weten we niet. En dan was voor Biden, dat was voor Biden genoeg om te concluderen, ja, dan kunnen we dus nooit weg. Ik ga hier een eind aan maken.
Ja, en het risico dat hij daarmee loopt, dat neemt hij dan maar voor lief.
Dat neemt hij voor lief.
In politieke zin, in de zin van de reacties, in de ellende, de beelden die je nu ziet, want dat zal natuurlijk aan hem blijven kleven, waarschijnlijk die beelden uit Afghanistan.
Ja, dit blijft kleven. Aan de andere kant, of we het nu leuk vinden of niet, de boodschap die hij gisteren gaf, namelijk, het is mooi geweest, we kunnen er niet nog 10 of 20 jaar zitten, we hebben ze alles gegeven wat ze nodig hadden, geld, wapens. Ja, die mee wordt door 80% van de Amerikanen gedeeld. Dus die toespraak gisteren was natuurlijk ook voor binnenlands publiek bedoeld. En ja, hij vindt de Amerikanen aan zijn zijde. Ja.
Allright, blijf even hangen. Ik kom zo bij je terug. Eerst even een rondje in mijn panel. Tarim, onze breekijzer is vandaag dus... Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Zie jij dat zo?
Ik vind voor de gek gehouden een beetje sterk uitgedrukt. Maar ik moet zeggen dat gisteren toen ik hem... hij ging er met best wel een gestrekt been in. Hij zei snel in de speech al van nation building was niet het idee. Toen dacht ik wel van, goh, dat is niet altijd zo duidelijk geweest. En ik zag ook gisteren op Twitter alweer langskomen dat mensen de State of the Union van president Bush in 2004 erbij hadden gehaald. En dat zijn natuurlijk oude koeien, maar daarin wordt dan ook door de toenmalig president gezegd van, ja, en we hebben een nieuwe grondwet opgebouwd en we hebben bepaalde rechten verworven voor vrouwen en dergelijke, en we gaan ons ervoor inzetten om dat nog verder te ontplooien. Waarvan je wel kunt zeggen, kijk, op dat moment was Bin Laden bijvoorbeeld nog niet gepakt. Dus de missie, zoals Biden die uiteenzette, was dan ook nog niet voltooid. Mm-hmm. Maar ja, hoe er toen over werd gesproken, riekt toch wel heel erg naar dat nation building.
Ja.
En je ontkomt daar niet helemaal aan. Maar om het zo stellig te zeggen van dat was nooit onze intentie. En dat daar moeten we niet ook aan gemeten worden. Dat vond ik wel vergaand, ja.
André?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel gezegd. En dat is vaker gezegd. En daarom snap ik ook, of ja, ik snap het wel, maar ik kan me niet helemaal vinden in de verontwaardiging die er speelt. Omdat we al lang weten dat wanneer Amerika de boodschap deelt, klop, klop, hier is je vrijheid. Dat het dan meestal een andere doelstelling heeft. En ook deze was volgens mij, is het niet heel gek dat zij daar vooral zaten om het terrorisme te bestrijden waar zij mee werden geconfronteerd in 2001.
Ja, dus een beetje naïef om te denken dat ze daar ook kwamen om allerlei gezellige, nou ja, nation building dingetjes te doen dus.
Nee, ja, ik geloof wel dat ze dat ook wel meenemen. Maar de kern van hun zijn daar was naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers natuurlijk. En dan kun je wel zeggen van, goh, dan is het heel, heel naar dat ze zeggen dat ze daar niet het land op gaan bouwen. Maar dat is überhaupt nooit de hoofdgrond geweest om daar naartoe te gaan.
Nee. Ik ga een paar bellers aan het woord laten, kijken hoe zij erover denken. Kevin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Kevin McCorder. Hi.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik ben wel volledig mee eens met wat Joe Biden heeft gedaan. En ja, hij heeft helemaal niet Nederland in de maling genomen. Het is zo dat in eerste instantie was het terrorisme bestrijden. En na 20 jaar zo'n missie ontwikkelt zich in een richting van het proberen iets op te bouwen in een land. En op een gegeven moment moet je het overdragen aan het land. Je kan niet eeuwig daar blijven. Ja. En op een gegeven moment moeten zij de draad weer oppakken en zelfstandig verder. En als ze dat niet willen, nou, dat is hun keus.
Ja, dus als je de deur dicht trekt en het wordt er dan een puinhoop, is het hun eigen schuld?
Het is uiteindelijk hun land. Ja.
Ja. Ja, maar goed, wat ik zeg, je ziet de beelden. Je hoort de verhalen over de Taliban. Dat zijn geen lieve mensen, ook al doen ze nu alsof ze dat wel zijn. Ja, het is hun land. Je hebt daar 20 jaar iets willen betekenen. Nu trek je de deur dicht en binnen een paar dagen wordt het daar een puinhoop.
Ja, nou ja, goed. Het is wel een. Het maakt niet uit hoe je het doet. Het blijft een moeilijke situatie.
Ja.
Je krijgt deze beelden. Ja. En gelukkig komt de Amerikaanse leger gewoon met duizenden om het een beetje te stabiliseren. Omdat ik weet, ze zijn wel ontzettend verrast door de snelheid van dit allemaal. En nu proberen ze orde op zaak te stellen om het wat geleidelijker en beter te laten verlopen.
Ja, duidelijk. En de mensen weg te halen die daar weg moeten. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen, met Rob Quist spreekt u.
Hoi.
Ja, de verwarring die is ontstaan. Het is ook ontstaan, denk ik, door het gedoe rond het Kunduz-akkoord destijds. De Amerikanen wilden dat onze militairen daar bleven voor een vechtmissie. En, maar er was weinig politiek draagvlak voor. En om dat te bewerkstelligen, hebben ze dus daar via dat Kunduz-akkoord hebben ze gezegd van ja, wat dat mogelijk te maken via een zogenaamde politiemissie. Om daar ook wel een opbouw te doen. Maar je moet het een beetje vergelijken om de pil een beetje te verzachten. Men heeft destijds ook gezegd van dus de oorlog in Indië, hebben ze ook een politionele actie genoemd. En nou hebben ze dit de politiemissie genoemd om onder andere ook GroenLinks zover te krijgen dat daar onze afwezigheid op voortgezet was. Want voor een vechtmissie was geen draagvlak meer. En toen hebben ze dat gecombineerd met een soort opbouwmissie. Daardoor is volgens mij een deel van die verwarring ontstaan.
Ja, we hebben onszelf er een beetje ingerommeld.
Nou ja, weet u dat onszelf een beetje ingerommeld? Dat was de tijd. We wilden dat de zogenaamde politiemissie. Was in Indië noemden ze dat de politionele actie. Was opbouwen in combinatie met vechten. Want de Amerikanen hebben enorme druk uitgeoefend dat wij daar moesten blijven. Maar er was geen draagvlak voor. En onder andere via het Kunduz-akkoord om ook GroenLinks mee te krijgen. Hebben ze daar ook, heeft die mission creep plaatsgevonden, zoals de Amerikanen het noemden. Nou, dan gaan we er ook opbouwen en trainen en zo en zo. En daardoor hebben wij de Amerikanen ook wel tegemoet kunnen komen. Volgens mij is dat een van de oorzaken.
Dankjewel. Meneer Hogeboezem, goedemorgen.
Ja, ik sluit me aan bij die goedemorgen. Ik sluit me aan bij die twee andere sprekers.
Ja, oké, dank. Tot slot van dit blokje even Jan-Paul.
Ja, nou, dat zijn ook mijn woorden.
Nou, dankjewel Jan-Paul. Fijn dat je ook gebeld hebt. Raymond, het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar zorgt Bidens koppigheid er nu niet voor dat allerlei westerse landen nu in de shit zitten, omdat ze hals over kop allerlei mensen moeten weghalen, daarheen moeten? Of is het te makkelijk om daarvoor naar Washington te wijzen?
Ja en nee. Dus ja, omdat, hè, daar ging Biden natuurlijk ook in zijn toespraak gisteren wel erg makkelijk overheen. Er zijn natuurlijk grove fouten gemaakt. Kijk, iedereen wist dat dit moment eraan zat te komen. De dag die je wist dat zou komen. De Amerikanen gingen daar weg. En iedereen die Joe Biden volgt, wat ik net ook al zei, weet dat hij daar weg wil. Maar er zijn natuurlijk wel grove fouten gemaakt bij de manier van weggaan. Hè. Het feit dat de Amerikanen nu alsnog moeten doen wat Biden niet wilde, namelijk duizenden extra militairen sturen om enigszins ordelijk snel iedereen terug te halen. Ja, dat zegt genoeg. Dus als je weet dat deze dag er dan aan zit te komen, dan had dat beter gepland moeten worden. Tegelijkertijd, we hebben het net over de Kunduz-missie gehad. Het is natuurlijk wel erg makkelijk om vanuit Europa, en laat ik het op Nederland betrekken, om vanuit Den Haag naar de Amerikanen te wijzen van ja, jullie moeten daar maar langer blijven. Terwijl hier jaren geleden al een kabinet is gevallen op de Afghanistan-kwestie, omdat iedereen in de Tweede Kamer, althans heel veel partijen in de Tweede Kamer, vonden dat het wel mooi geweest was. Dus op het moment dat Obama zei, ik wil eigenlijk weg, wilde de hele Nederlandse politiek ook weg uit Afghanistan, veel andere Europese landen ook. En het is Obama geweest die uiteindelijk heeft gezegd, oké, als mijn eigen legertop adviseert dat dat niet kan, dan blijf ik toch langer. En ook Trump trouwens heeft gezegd, oké, dan blijf ik toch nog wat langer, want die wilde ook al veel eerder weg. Dus het is makkelijk om steeds naar Washington te wijzen, maar het zijn toch de Amerikaanse broers, zussen, ooms, tantes, vaders, moeders, die op missie worden gestuurd naar Afghanistan. Ja. En daar zijn de Amerikanen wel een beetje klaar mee.
Ja. André, dat politieke aspect, ik zei net tegen een van de bellers, hebben we onszelf er een beetje ingerommeld? Hoe kijk jij ernaar?
Het ingerommeld in deze situatie of überhaupt dat we naar Afghanistan zijn
gegaan? Nou ja, überhaupt dat we daarheen zijn gegaan en hoe we daarheen zijn gegaan, zeker de afgelopen jaren.
Nou, we zitten natuurlijk bij de NAVO. Politiek gezien betekent dat wanneer een van de NAVO-landen oorlog ergens verklaart of ergens naartoe gaat, dat je natuurlijk wel heel snel bij elkaar aansluit om elkaar te steunen. Want dat zou andersom identito zijn geweest. Dus dat is wat mij betreft niet heel erg onlogisch. Los van wat je er zelf van vindt natuurlijk. Maar even terug ook op deze situatie. Ik ben het ook wel mee eens dat het wel heel makkelijk is om naar de Amerikanen te wijzen van, omdat Joe Biden nu is weggegaan, dan is er hier één grote chaos ontstaan en moeten er allemaal mensen geëvacueerd worden die wij niet kunnen evacueren op dit moment. Maar die beslissing die Joe Biden heeft gemaakt om het weg te laten gaan, dat was inderdaad al heel lang duidelijk. En het was ook heel lang duidelijk dat ze weg zouden gaan. Dus ik probeer maar te zeggen, dus nu komt er volgende week, als het goed is, komt er een debat over wie wel of niet je moet terughalen. Dat is veel te laat. We wisten al lang dat dit eraan zat te komen. En nu doen we alsof we er overrompeld door zijn door deze situatie. Maar dit is inderdaad de dag waarvan je wist dat het zou komen. En er is niet op geanticipeerd. En dat is vrij treurig.
Dat debat vindt nu onder andere plaats in de Tweede Kamer. Mocht daar nieuws van komen, hoor je dat natuurlijk direct hier. Tarim, vind jij dat we nu inderdaad, nu er allerlei mensen gevangen zitten daar, die weg willen, moet je inderdaad, nou ja, we hebben het beelden gezien van het Amerikaanse toestel dat ramvol zat met, ik geloof, 640 mensen neus aan neus, die allemaal mee zijn gegaan, weg. Moet je inderdaad ook als Nederland zijn en zeggen, joh, iedereen waarbij ook maar enigszins het geval lijkt te zijn dat je iets met Nederland te maken hebt gehad, kom maar mee en dan gaan we hier wel uitzoeken hoe het verder zit?
Ja, absoluut. Ik vind het ronduit schandalig hoe er nu wordt gehandeld door de Nederlandse ambassade in Afghanistan. Wat namelijk gebeurt is bij een Afghaanse bewaker. Dat is dus geen tolk. Voor de tolken is een coulantere regeling opgezet. Ja. Voor de bewakers is dat volgens mij, is er vannacht een brief overgestuurd, nog niet heel veel duidelijkheid over, maar die heeft afgelopen zondag, of althans eerder al, de ambassade gemaild met de aanvraag voor asiel. Kreeg zondag een mail van de ambassade waarin stond, het ministerie van Defensie kan bevestigen dat je voor Nederland hebt gewerkt, maar je hebt niet op een dermate hoge positie gezeten. Dus maak je geen aanspraak op deze regeling. En daar stond wel een link naar de website van de Verenigde Naties over hoe je überhaupt asiel kan aanvragen van, oh, misschien heb je hier wat aan. Met kind regards van de embassy. Dat ik denk, ja, kom op, deze mensen aan het rennen, vliegen, vluchten voor de Taliban en dan krijg je zo'n kille bureaucratische reactie. Dat vind ik echt van de zotte. En ik kan me niet voorstellen dat we dat het land is dat we willen zijn.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten, Tarim Ramjan, journalist, onder andere bij het Parool, en Raymond Mens, Amerika-kenner. Hij praat mee als deskundige over ons breekijzer vandaag. Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Wil je ook mee praten? Pak nu je telefoon. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Onze stelling dus, Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Zometeen ga ik mevrouw Marines aan het woord laten. Eerst nog even een andere meneer aan het woord laten. Deze.
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building.
Ja, Raymond, jij zegt dus, dat is eigenlijk altijd al duidelijk wat Biden hiervan vindt en vond. Toch, als je dat nu vraagt, en er zijn natuurlijk gelijk mensen die gaan allerlei archieven opsnorren en kijken wat vorige presidenten gezegd hebben, dan valt er toch ook wel iets voor te zeggen dat er ook iets is gezegd. Nou, misschien is nation building nog geen eens zozeer gevallen. Althans, dat wordt geloof ik ook wel eens gevallen bij Bush. Maar het is toch te kort om te zeggen, we kwamen er alleen maar om de directe dreiging uit te schakelen en daarna gingen we weer weg.
Nee, klopt. Het is op zijn minst troebel om het zo te noemen. Maar het kernwoord is natuurlijk supposed. Hè. Dus hij zegt, we were never supposed to do nation building. Dus het was niet de bedoeling. En dat klopt. Want de bedoeling die Bush had, was inderdaad om de Taliban uit te schakelen. Puur en alleen omdat zij Al-Qaeda destijds een veilige thuishaven boden. En omdat Osama Bin Laden zich daar zou schuilen houden. Nou, die zou in het Tora Bora gebergte zitten. Is uiteindelijk naar Pakistan gevlucht. Maar goed, toen de Amerikanen daar toch zaten. Inderdaad, toen heeft het wel de vorm van nation building aangenomen. Toen moest er een democratie komen en meisjes konden weer naar school. Hè, net werd al de grondwet genoemd. Maar ja, ik zal het heel kort proberen te vertellen, maar dat hele nation building, dat heeft een hele troebele geschiedenis. Het was Bush die in 2000 werd gekozen en zei, ja, Bill Clinton, die heeft in Servië, maar ook in Somalië, veel te veel geprobeerd om aan nation building te doen. Terwijl dat kunnen wij helemaal niet. En zei Bush erbij, er is ook nooit een exit strategie. Dus als je dat al doet, kom je nooit meer weg. Dus Bush beloofde, dat gaan we allemaal niet meer doen. Maar ja, toen was Bush net een paar maanden president. Toen gebeurde 11 september. Ja, toen heeft Bush zich ook heel erg ver gehouden van het nation building. Maar uiteindelijk is het daar wel op uitgedraaid. En heeft Bush toch ook een enorme draai gemaakt. En je zag eigenlijk dat zijn opvolgers daarmee in hun maag zaten. Deel van de verkiezingsoverwinning van Obama was ook zijn boodschap. We gaan weg uit Irak. We gaan weg uit Afghanistan. 10 jaar is te lang. Nou, inmiddels zitten we op de 20 jaar. Niemand kan verwacht zijn dat de Amerikanen, of verrast zijn, sorry, dat de Amerikanen nu zich terugtrekken. Maar het hele nation building verhaal is inderdaad op zijn minst troebel, want uiteindelijk is het daar natuurlijk wel op uitgedraaid. En heeft Bush daar niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak wel degelijk vaak over gesproken, dat hij dat heel belangrijk vond. Maar dat was juist ook de kritiek op Bush na 8 jaar Bush, dat de Amerikanen daar triljarden dollars aan hebben uitgegeven. En de vraag is maar, kunnen we daar ooit nog weg?
Ja. In Europese en Nederlandse media lees ik, nou, het is een flinke deuk voor Biden dit. Is dat ook zo, of is dat in de VS eigenlijk helemaal niet het geval? Is het daar de gevierde held dat hij gewoon doorzet? En is het voor hem helemaal geen deuk?
Nou, de chaotische beelden die we zien, die zien de Amerikanen natuurlijk ook. Hè, van mensen die op het vliegtuig proberen mee te liften. En dan, als die beelden kloppen, zelfs uitvallen. Ja. Duizenden meters boven de lucht. Dus dat zien de Amerikanen ook. En ga er maar vanuit dat ze dat tot en met 2024 zien. Dus dit wordt zeker tegen hem gebruikt. Maar ja, aan de andere kant, wat ik net ook al zei, de meerderheid van de Amerikanen is het gewoon met Biden eens. Ja. We hebben talloze levens opgeofferd, heel veel geld erin gestoken. Het is nu 20 jaar na dato. Nu is het aan jullie. En er komt nog bij dat de Republikeinse partij nu in handen is, nog steeds, van Donald Trump. En Donald Trump is de eerste die heeft gezegd, we moeten aan Amerika denken. Hè? America first, Amerika op één plaatsen. En we kunnen niet steeds ellenlang in die conflicten in Afghanistan, in Irak of in andere landen actief blijven. Met andere woorden, als Trump, of als er een soort Trump de Republikeinse partij gaat leiden in 2024 en Joe Biden wil verslaan, ja, zal dit niet een enorm groot thema worden, want ook zij wil de weg uit Afghanistan.
Ja, Trump wil nu geloof ik wel dat Biden weggaat, hè? Maar dat wilde hij überhaupt al. Dus dat
wilde hij al vanaf
dag nieuws. Ja, precies. Mevrouw Marines, ja. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben eigenlijk verbaasd over dat zoveel jaren het Westen probeert allerlei dingen te veranderen. Laat die mensen zelf hun eigen dingen veranderen. Want waar we ons mee bemoeien, het wordt allemaal drama. Heel veel moorden, bomaanslagen. En we sturen onze eigen kinderen, onze Nederlandse kinderen, ook nog daar naartoe. Het is een verloren zaak. Dat was in het begin al in Afghanistan. De Engelsen hebben het niet gered. De Russen hebben het niet gered. Er was zelfs een Russische militair die zei, oorlog in Afghanistan, het enige wat u kan doen is uw tentje inpakken, uw pacht mooi strijken en heel snel naar uw mama toe rennen. Ja. Het zijn verloren landen, laten die landen zelf hun dingen oplossen. Want waar het Westen zich mee bemoeit, het wordt een drama.
Dat
dus
lijkt.
We moeten stoppen met onze westerse ideeën op dat soort landen plakken.
Ja, duidelijk. Dat ga ik zo nog even bespreken met mijn panelleden ook. Hoe ze daarnaar kijken, wat we hiervan moeten leren voor eventuele missies in de toekomst. Huber, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik had het toevallig van de week met een vriendin over het boek The Economic Hitman. En ik vroeg me af of panelleden of u zelf dat boek gelezen heeft. En als het antwoord daar ja op is, dan is de vraag daarop, wat heeft Nederland dan verdiend nu aan bijvoorbeeld deze oorlog?
Nou, eerst even de vraag. Tarim, heb jij de Economic Hitman gelezen?
Nee, ik ben niet bekend mee.
Heb jij het gelezen, André?
Nee, sorry.
Nou, Herbert, dan houd ik je vraag.
Zou ik heel kort even mogen toelichten?
Nou, snel. Ja, snel. Ja.
Oké, dus de Amerikanen die willen, of Panama die heeft een kanaal, het Panama-kanaal ja. nodig. De Amerikanen lenen dan aan Panama extreem veel geld met de voorwaarde dat ze dat geld allemaal weer moeten uitgeven aan Amerikaanse bedrijven die het Panama-kanaal gaan graven. Daarmee gaat al dat geld terug naar Amerika en heeft Panama een gigantische schuld bij Amerika. En dus als Amerika zegt spring, dan vragen zij gelijk hoe hoog.
Ja.
En datzelfde model wordt volgens mij in extreem veel situaties in de wereld gebruikt waarin landen hun stempel willen leggen op andere landen. En ik vroeg me dus af in hoeverre jullie denken dat de economische kant van deze oorlog ook wel een hele grote bijdrage heeft geleverd aan het feit dat het zo lang heeft geduurd daar.
Ja, duidelijk. Nou, misschien kom ik er zo nog aan toe. Dankjewel. Tot slot van dit half uurtje. Roger Sterk, goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek met Roger Sterk. Wat ik wil opmerken is dat, wat meneer Hammelburg ook vanochtend zei, dat de Taliban zijn uiteindelijk gewone Afghanen, niet terroristen die uit een ander land komen. Het is de lokale bevolking en een heel groot gedeelte van de lokale bevolking staat ook gewoon achter de mensen.
Ja.
En dat is ook een van de redenen waarom het allemaal zo snel is gegaan, volgens mij. Omdat er gewoon grote delen van Afghanistan gewoon hun mensen steunen. En dus de Taliban.
Ja, dus dit is wat een groot deel van Afghanistan wil, duidelijk. Nog even bespreken, André, wat een van de bellers zei ook net, mevrouw Marines. Dit moeten we in de toekomst niet meer willen. We moeten niet meer denken dat we nation building, ja, dat moet je eigenlijk gewoon niet willen. Ben je het daarmee eens?
Nou, ten dele. Want het is natuurlijk een soort... Kijk, in de historie is natuurlijk enorm veel imperialisme geweest vanuit Europa over de rest van de wereld. Dat wij het allemaal wat beter zouden weten en dat het beter was als zij bij alle landen in Europa zouden horen. En dat je daardoor hele grote ik ben even Nederlands woord kwijt, maar empires hebt van Europese landen die over de hele wereld regeren. En dat imperialisme is daarna ook nog een beetje doorgegaan, zeker richting de strijd van het communisme, dat dan alles in de wereld volgens onze waarden zou moeten worden ingericht. Ja. Dat dat tot een hoop ellende heeft gebracht. Kijk naar de Koreaanse oorlog, kijk naar de Vietnamese oorlog, kijk ook naar deze oorlog. Ja, dat staat buiten kijf. Maar dat moet natuurlijk niet toe leiden dat we onze ogen dicht houden voor humanitaire zaken die in de wereld misgaan. Dus daar zul je op blijven letten. Maar je moet altijd wel bij jezelf nakijken. Is het omdat ik wil dat het macht van mijn land wordt uitgebreid? Of wil ik deze missie doen omdat de mensen daar gewoon een goed leven wens?
Ja, Tarim, in de toekomst misschien iets minder, iets kritischer kijken naar als we achter de VS aanlopen in dit soort zaken? Of moeten we vooral onszelf aankijken hier?
Nou, ik denk dat we vooral heel veel kunnen bereiken op diplomatiek vlak. Maar militair gezien vraag ik me af hoe ver ik kan komen. Eigenlijk wat Biden gisteren ook zei in zijn speech.
Ja. Tot slot, Raymond nog eventjes. Wat ik al zei, er is een Politico had een aardige artikel met reacties uit Europa. Allemaal teleurgestelde en een beetje bozige reacties. Ja. Gaat dit nou nog iets doen over met de relatie tussen Europese landen en de VS? Of is dit nu even ingewikkeld en hebben we het een tijdje moeilijk omdat we die mensen daar moeten weghalen en gedoe? Maar is dat uiteindelijk, over een half jaar weet niemand het meer.
Nou, ik denk wel dat mensen het over een half jaar nog weten. Maar ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Europa kan kritiek hebben. En er is zeker veel kritiek te leveren gebeurd in de VS ook. Over de wijze waarop er nu vertrokken is. Ook de mensen om Biden die zullen als eerste toegeven. Niet op camera, maar wel als het cameraknopje uit is. Dat dit falikant fout is gegaan. En dat ze dit volledig verkeerd hebben ingeschat. Tegelijkertijd zal de boodschap aan Europa zijn. Hadden jullie daar dan wel langer willen blijven? Volgens mij wilden jullie al veel eerder weg dan ons. Dat is één. En twee, ja, ik zeg het al langer. Ik ga toch even mijn boek erin gooien, maar dat doe ik omdat functioneel is. Dat niet toch mijn boek was. Ja, en dat is omdat Trump kan ook er niet meer zijn. En die is er nu ook eventjes niet meer. Misschien komt hij terug, misschien niet. Alleen heel veel trends achter Trump die blijven. En America First is een trend die blijft. Dat zie je onder Biden nu ook. Dus we kunnen en mogen niet verrast zijn.
Dank, Raymond Mens, auteur dus van het boek Lang Leven Trump. En ook maker van de podcast, hoe heet hij ook alweer?
Een beetje van Biden.
Beetje van Biden. Kun je ook luisteren. Nog een luistertip. Dankjewel voor je aanwezigheid. En we sluit het half uur af met Michel. Goedemorgen.
Hey, goeiedag. Michel, ik ben ernaar. Hey. Nou, ik wil als eerste zeggen, ik vind het heel goed dat we er weg zijn gegaan. Amerika en de westerse troepen. Het is mooi geweest. Kijk, we hebben daar 20 jaar lang gevochten. We hebben daar een militair apparaat daar opgebouwd. De Afghanen, als ze zelf niet willen vechten, ja, wie moet het dan doen? Ja. Het leger van Afghanistan was 4 keer zo sterk als dat van de Taliban. Maar als die jongens zelf niet gemotiveerd zijn, ja, moeten wij dan blijven daarheen gaan en blijven vechten en sterren, onze jongens? Het kan er niet. We moeten gewoon, we hebben willens en wetens weggekeken dat er een corrupte regering daar zat die gelden van de Verenigde Naties, van de EU en van Amerika in eigen zak hebben gestoken. Waar is de president naartoe? Die is nu lekker in het buitenland. Met hoeveel miljoen zit hij daar? Al die andere lagere leiders die er gezeten hebben, die met corruptie hun zak gevuld hebben, het leger niet hebben gesteund. En uiteindelijk is de koek gewoon op. En nu moeten we daar weg. Dus zoeken gewoon diplomatieke banden met de Taliban oprichten. En voor alle mensen, voor wie het heel vervelend is, jongens en de meisjes die niet een vrij land hebben, hadden ze maar harder moeten vechten. En de mensen die echt willen vechten, hadden daar moeten zijn. Ze hadden alle middelen om gehad, 20 jaar lang, om er echt wat van te maken. Maar blijkbaar willen ze het dus toch niet. En dan is de koek op. Wij gaan weg en zoek het uit daar.
Duidelijk.
Heel vervelend.
Dank voor het bellen, Michel. Het is genoeg dus. De pleister moest er hard af, dat is gebeurd. En dat is wel heel veel pijnlijke bijeffecten. En daar hebben we nu mee te maken. Hopen dat dat goed afloopt. Dank, alle bellers. Dank dus, Raymond Mens. Zometeen praat ik verder met mijn panelleden over een nieuwe ronde formatiegesprekken. De overgebleven partijen mogen 1 voor 1 aanschuiven bij Hamer. Maar in de Kamer zit het toevallig ook het duo Rutte-Kaag. En we hebben een tot nu toe eenmalige rubriek bedacht. BNR breekt cancelled. Als het succes is, gaan we het vaker doen. Bob Dylan die wordt aangeklaagd voor seksueel misbruik met een 12-jarige in 1965. Wat moet je daar nou mee? Zometeen in BNR breekt.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Je hoorde ze net al. Tarim Ramjan, journalist bij onder andere het Parool. En André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Zometeen nieuws van de dag. Op dit moment is dus in de Kamer het debat bezig rondom de situatie in Afghanistan. Het eerste uurtje was besloten, sinds 11 uur is het openbaar. Tarim en André kunnen dat niet volgen, want ze zitten hier in de uitzending. Ik ook niet, maar we weten wel ongeveer wat er gebeurt. Namelijk dat Renske Leijten van de SP tamelijk boos is, omdat de Kamervragen nog niet beantwoord zijn. En eigenlijk wilden ze het debat misschien schorsen daarom. Maar de bewindspersonen zeggen, daar kunnen we niet aan beginnen. We staan in een soort crisisstand. Gisteren is er een briefje gestuurd en al die vragen beantwoorden. We zijn er nog niet aan toegekomen. André, is dat inderdaad, is het terecht dat je zegt, we gaan eerst maar eventjes de situatie daar managen en die lastige vragen van die Kamer komen later wel?
Nou ja, het is wel belangrijk om die Kamervragen gewoon te beantwoorden natuurlijk. Maar goed, je zit nu wel in een crisissituatie waar ook niet alles mogelijk is. Dus ik begrijp echt wel dat het kabinet of de bewindspersonen zeggen van ja, er moeten nu gewoon beslissingen komen. Maar aan de andere kant heeft de Kamer wel natuurlijk een rol van met goede informatie de beslissingen maken in naam van het Nederlandse volk. En als ze niet de juiste informatie hebben, ja, dan hebben ze ook geen goede beslissingen te maken.
Ja, dus het een kan het ander niet uitsluiten wat jullie betreft. Wat wil jij het liefste weten van Politiek Den Haag, Tarim, nu? Wat vind jij de meest prangende kwestie als het om Afghanistan gaat?
Ik wil wel weten op basis waarvan de criteria tot stand komen. Waarom iemand wel of geen aanspraak maakt op dat asiel. En waarom men zo bang is voor die zogezegd niet beheersbare toename in asielaanvragen. Ik heb zelf het idee, dat is het probleem van het kabinet. Als die overheidsdiensten zoals een IND niet willen functioneren, dat is niet het probleem van die Afghanen die nu voor hun leven vluchten. Dus ik wil dat wel weten. En ik ben het trouwens eens met Kamerlid Leijten. Er is een crisis en zij zegt dan, de ministeries zijn nu gefocust op het uitvoeren van die besluiten die nu in crisis genomen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat de Kamer dan maar het nakijken heeft. Zeker niet in het licht van wat we het afgelopen half jaar hebben gezien met die zogenoemde open bestuurscultuur die er zou komen. Ja, dan moet je wel daad bij het woord voegen.
Ja, André, heb jij nog als 152ste Kamerlid, want Tarim is 151 net geworden, een vraag aan het kabinet?
Nou, wat mij betreft is het vrij simpel. En dat is namelijk dat alle mensen die... het is niet per se een vraag, het is gewoon meer een oproep. Alle mensen die hebben geholpen, of ze nou tolk zijn, timmerman, weet ik veel, maakt mij het uit. Als zij onze soldaten en ons land hebben geholpen terwijl ze daar waren en ze lopen nu in levensgevaar, dan is er wat mij betreft één antwoord. En dat antwoord is namelijk dat ze allemaal hier naartoe mogen. Ja. Klaar, zo simpel is het dan ook weer.
Ja, en dan gaan we het hier wel verder regelen. Alright, we gaan het debat volgen en praten over ander nieuws van vandaag. Wat namelijk ook gewoon doorgaat is de formatie. Informateur Hamer spreekt vanmiddag. Ik geloof 14:15 is het eerste bezoek. De mogelijke partners die overgebleven zijn. En dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze samen met het duo Rutte en Kaag. Nou, dat is natuurlijk geen toeval. Ze gaan het hebben over dat aanzet tot een opzet voor een mogelijk regeerakkoord, zoals Kaag gisteren mooi zei. Eerst is het de buurt aan Wopke Hoekstra van het CDA. En daarna komen de onafscheidelijke olijke duo Ploemen en Klaver samen langs. En tot slot mag Gert-Jan Segers alleen aanschuiven. Trouwens, Wopke Hoekstra, die neemt een secondant mee. Even een kennistestje, wie is dit?
We moesten er zelf op lachen.
Ja, Tarim?
Heerma?
Het is inderdaad Heerma, voormalig fractievoorzitter Pieter Heerma. wat uit dit gastenlijstje, Tarim, wat maak jij daaruit op? Rutte en Kaag, dat snappen we natuurlijk, want die hebben samen dat document geschreven. Hoekstra alleen, Ploemen en Klaver, die houden elkaar vast, dus dat blijven ze vast wel doen. En tot slot, Gert-Jan Segers, als jij dit gastenlijstje zo ziet, wat zie jij dan ontstaan langzamerhand in jouw glazen bol?
Ik zie ontstaan heel veel roepen dat er haast is en in feite geen enkele vooruitgang maken. Een beetje cynisch, maar ik vraag me echt af of we nu verder komen in deze ronde.
Wat zie jij, André?
Ja, ik, Ik sta er denk ik even cynisch in. Maar ik zal een hoopvol verhaal houden. Dat ik in ieder geval hoop dat er bij dit gesprek dat er wel een en ander naar voren komt. En dat partijen toch bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan zonder meteen elkaar uit te sluiten. Want dat is wat er nu wel gebeurt. Ik bedoel, rechtsmidden sluit linksmidden uit. Ja, en alles daar extremer van aan de andere kant, dat sluit je dan meteen ook uit. Dus eigenlijk. Er zijn in ieder geval VVD en CDA de partijen die eigenlijk heel de Nederlandse politiek hebben uitgesloten voor het maken van de regering.
Mm-hmm. Ja, maar dat Hamer nu praat met Rutte en Kaag en dat Ploemen en Klaver samen langskomen, dat zegt toch wel dat er langzamerhand vormen te zien zijn? Of is het alleen maar een soort speltariem en danst iedereen leuk om zich heen en verandert er dus verder niets uiteindelijk, denk ik?
Nou, ik ben het wel met je eens. Kijk, het wordt nu nog wezenlijker dat Klaver en Ploemen elkaar vasthouden en dat Rutte en Kaag ook als één blok naar voren willen komen. Ja, ze hebben natuurlijk ook zitten schrijven de afgelopen tijd samen. Maar ik weet nog steeds niet. Ja, weet je, als een VVD dan met de oproep komt van ja, we willen niet met twee linkse partijen, dan kun je wel leuk met elkaar koffie gaan drinken. Ja, of ze gaan natuurlijk achter gesloten deuren veel verder met elkaar in gesprek dan wat wij zien en weten. En eigenlijk hoop ik dat ook, want dan zit er nog wat schot in de zaak.
Ja. Wat zegt het jou trouwens, André, dat Wopke Hoekstra een secondant meeneemt? Is dat opvallend of niet?
Ja, nou, ja, ik snap het wel dat hij niet eens eentje langs wil komen. Dus dat zegt mij niet per se heel veel. Het betekent alleen maar dat hij nu juist extra voorzichtig is, omdat hij zich volgens mij misschien dan extra stappen gaat ondernemen en daardoor heel veel voorzichtigheid is geboden om zijn eigen belangen, of nou, het belangen van het CDA, in dit geval, in ieder geval goed te kunnen beschermen. Dus ja, misschien dat er toch wel iets gaat gebeuren. Want nu durft hij misschien nog wel iets toe te zeggen.
Ja, positie van het CDA is natuurlijk sinds de start van de zomerstop alleen maar wankeler geworden. Op sommige plekken peilen ze nog maar 6 zetels. Het congres moet nog komen. Zie jij het CDA hier nou instappen, inderdaad?
Nou, ik denk dat kijk, peilingen zijn niet het aantal zetels dat je hebt, hè. Dus ze hebben gewoon zetels waarmee ze eventueel een kabinet in kunnen gaan. Dus ik verwacht niet dat ze zich daar enorm. Kijk, tuurlijk heb je een congres dat je tevreden moet stellen. En je moet geen gekke dingen doen in tijden dat het in je partij zo onzeker is. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het hem weerhoudt, of in ieder geval het CDA ervan weerhoudt, om nog steeds mee te praten over eventuele kabinetsdeelname.
Ja. Tarim, de laatste optie die dan altijd nog boven de markt komt drijven is dan toch maar weer met de ChristenUnie. Maar gisteren zei Kaag in het AD, nee hoor, gaan we echt niet doen. Slim om die deur dicht te gooien als je het gewoon echt niet wil. Dat je dan zegt van ja, dan maar duidelijk. Het is misschien niet zo. Nou, democratisch is zo'n groot woord, maar het is in ieder geval wel duidelijk.
Nou ja, die optie, de mogelijkheid daarvan, die meandert een beetje. Want ChristenUnie zei eerst zelf van nou, voor ons hoeft het niet. Wij houden het op de achtergrond. En toen op een gegeven moment, dat levert nagedacht, zei hij nou, weet je, ik ben er wel weer voor in. En nu is Kaag even een beetje hard to get. Als ik echt mijn geld ergens op in zou moeten zetten, zou ik inderdaad de voortzetting van de huidige coalitie zeggen.
Ja, dan moeten er wel bewegingen worden gemaakt door D66 en ook door ChristenUnie.
Er moeten sowieso bewegingen worden gemaakt. Ja. En misschien is dit nog een kleinere beweging dan wat je van de VVD zou verwachten. Zouden twee linkse partijen erbij komen?
Ja. Nou, we gaan het afwachten vandaag. 2:15, dus het eerste gesprek, geloof ik. En daarna volgt het elkaar op. En benieuwd of er weer allerlei nietszeggende statements komen aan het einde.
BNR breekt.
Over nietszeggende. Dat is te makkelijk. Dat is te
makkelijk. Iemand
heb je het gisteren gehoord?
Ik heb er van alles over gehoord. Ik heb
maar ook die statements? Dat waren toch allemaal niks te gebabbels.
Het ging nergens over. Maar goed, het is gelukkig wel.
En dan ben ik cynisch.
Het is net 2:15, dus dan kunnen ze allemaal nog keurig naar BNR Zaken doen luisteren.
Daarom is dat gepland. Ja, ik snap het, want gisteren misten ze dat allemaal natuurlijk. Ja,
absoluut.
Hey, wie heb jij zo meteen te gast in Zaken doen?
Henk Markerink is er. Hij is de vertrekkend directeur van de Johan Cruijff Arena. Na 25 jaar, dus van de eerste grasspriet, die moeizaam groeiende grasspriet, tot nu. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En het is natuurlijk ook een veelbewogen laatste jaar geweest. Met minder mensen op de tribunes. Helemaal geen mensen op de tribunes. Moeten snijden in de organisatie. Toch ook de afgelopen jaren een ingewikkelde relatie met name Ajax. Toch is benieuwd hoe hij daar op terugkijkt na al die tijd. Henk Markerink, dus daar beginnen we mee. Pieter Schoen is er ook. Hij werd vooral bekend van de Nederlandse Energiemaatschappij. En hij mocht toen hij dat bedrijf verkocht, zich 3 jaar lang niet bemoeien met de Nederlandse energiemarkt. En nu heeft hij die 3 jaar uitgezeten. Gaat hij het met een Belgisch bedrijf alsnog proberen om in Nederland weer een nieuwe energieleverancier hier groot te maken. Hij is ook zo meteen te gast. Beleggerspanel is er over Wirecard onder andere. Want nu willen ook beleggers toch nog wel iets proberen uit die failliete boedel te halen. Of dat kans van slagen heeft, dat ga je horen in BNR Zaken doen.
Zometeen om 12 uur.
BNR breekt.
Vandaag in mijn panel André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Tarim Ramjan, die is journalist, onder andere bij het Parool. Vandaag een interessant artikel in het Financiële Dagblad over een app waarmee burgers vermoeden van criminaliteit van hun buurtbewoners kunnen melden. Een soort klik-app. Die app heet Meld een Vermoeden, heel feitelijk. 30 gemeenten experimenteren daar nu mee, en daarmee kan je dus anoniem je buurman of buurvrouw aanklagen en van alles en nog wat beschuldigen. He, dat hij altijd de auto verkeerd parkeert of altijd de bloempotten buiten laat staan, terwijl het er allemaal niet meer uitziet. Autoriteit persoonsgegevens en juristen waarschuwen voor de privacyrisico's die kleven aan dit soort apps, en ook zou het racisme kunnen uitlokken. André, heb jij zelf buurtbewoners waarvan je denkt van, die zou ik wel eens eventjes via die app flink aan willen klagen, vuile klagen?
Nee, die heb ik gelukkig niet. Nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Maar dat is wel een beetje de vraag natuurlijk die je krijgt bij zo'n app. Zou je mensen überhaupt wel in die positie willen stellen dat ze dit kunnen doen? En er kleven ook eigenlijk twee discussies aan. Namelijk enerzijds juridische discussie en anderzijds meer politiek-filosofische discussie. Namelijk juridische discussie is dat nu heel veel gemeentes gemeentes gebruiken deze app. Alleen jouw individuele rechten worden bij gemeentes worden niet zo erg in de wet beschermd, zeg maar. Dus als jij wil worden beschermd tegen een overheid die te veel van jou wil weten, of te veel van jou weet zonder dat jij het zelf ook weet, kun je daar niet zoveel tegen doen. Terwijl dat bij de politie bijvoorbeeld in het strafrecht wel zo is. En die andere filosofisch-politieke discussie is, moeten we überhaupt wel willen dat de overheid zoveel van ons leven kan controleren, dat we dus elk detail zouden moeten kunnen doorgeven.
Ja, en ook moet dat dan via een commerciële partij die een app maakt. Als er iets is, dan bel je toch gewoon de gemeente en de handhaving van de gemeente of iets dergelijks daarin.
Ja, precies.
Net als buurtbewoners waarvan je denkt van, die wil ik wel eens eventjes flink aan de...
Nee, ik heb wel huisgenoten gehad die de keuken niet opruimden. Die we met
je zou ze kunnen melden via de app.
Dat
ik weet niet wat er gebeurt dan, maar je kan het proberen.
Dat was wel prettig geweest. Maar goed, dat terzijde. Kijk, op zich het hele idee van melden wat buurtbewoners of buren of wat je ook in je straat ziet wat er gebeurt, dat is niet nieuw. Je kunt natuurlijk altijd de gemeente bellen als je overlast hebt, of het nou gaat om afval dat verkeerd is geplaatst, of een lichtvervuiling of geluidsoverlast. Dat kan natuurlijk allemaal al. Wat hier anders aan is, naar mijn idee, is inderdaad wat André zei, het punt van gegevensbescherming. Mm-hmm. Maar ook stel, er wordt een melding over je gedaan. Kom je dat dan ooit te weten? Ja. In wat voor systeem kom je terecht? Ik heb zelf afgelopen winter een brief ontvangen van de Belastingdienst, of afgelopen voorjaar eigenlijk, dat ik in het fraudesysteem van ze stond.
Oei.
Dat was voor mij ook een verrassing, omdat ik pas 4 jaar belastingplichtig ben. Dus ik dacht ook, hoe kan ik nou plots in dat systeem terechtkomen? En dat weet je dan dus gewoon niet.
Nee.
En dat is diezelfde brief die trouwens 180.000 andere Nederlanders hebben ontvangen. En ook de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Maar dan denk je wel opeens van, oh, ik zit dus in een systeem en het kwartje had net de verkeerde kant op kunnen vallen en ik had geen flauw idee gehad.
Ja, en weet je op basis van welke gegevens dat nou gebaseerd is, dat je daarin zit?
Ik heb verzocht om meer informatie. Ik heb iets meer informatie gekregen, namelijk de gegevens die erin stonden. Ik ben daar niet heel veel wijzer van geworden, want daar stond bij fraudeur, nou, zover waren we al gekomen. Ze konden niet een bepaalde aangifte aanwijzen of iets, of weet ik veel wat. Ja. Dus nee. En ja, kijk, je noemde net ook even racisme. Kijk, ik wil dat niet meteen, kon je meteen die kaart trekken. Maar ja, dat is wel iets wat in zo'n systeem ook in de hand wordt gewerkt. Ja. Men denkt al snel van, als je het via een app of een computer regelt, dat is toch objectief, is data. Maar wat mensen vergeten bij data is dat als de input een bepaald vooroordeel bevat, een bepaalde bias, dan is de output, ja, die heeft hetzelfde. Dat is geen rocket science verder. Dus dat je reproduceert dat gewoon eigenlijk.
Ja, dus jij zegt, dit soort appjes ook maar niet gebruiken, liever. En als dat is, bel maar. Of vraag, überhaupt, stel dat dit iets onbehulligs is, zeg het gewoon tegen je buurvrouw of je buurman. Timmerman.
Dat, daar kan je natuurlijk mee beginnen. Ja. Gewoon, we gaan het gesprek aan.
Ja.
Weet je, spreek iemand er even op aan. Misschien weet hij niet wat hij doet, hoeveel overlast die veroorzaakt. Ja, dat is één ding. En lukt dat niet, ja, dan bel je toch gewoon zoals van ouds de gemeente of de politie.
Ja, duidelijk. Alright, we gaan even kijken wat de trending is in de socials momenteel. Uiteraard veel aandacht voor de situatie in Afghanistan. Zo zijn hashtag Kabul en hashtag Taliban trending. Maar ook hashtag gladde rug. Dat heeft te maken met een column van Jan Dijkgraaf. Die roept Sigrid Kaag op om diep door het stof te gaan. Omdat zij Nederlandse diplomaten eerder naar huis haalde dan Afghanen in een Nederlandse dienst. Hij zegt zelf makkelijk fouten toe te kunnen geven, Jan Dijkgraaf, vanwege zijn gladde rug. Vandaar die hashtag dus. Ook hashtag nieuwe verkiezingen is weer eens trending. Veel twitteraars willen dat blijkbaar. En dat terwijl die formatie net zo lekker gaat. En tot slot ook hashtag Veronica Insight. Nieuw seizoen voor het populaire voetprogramma begon gisteravond met speciale aandacht voor Wilfred Gené, die begin deze maand vakantie had en toen ook zijn vader verloor. En nu na 2 weken alweer gewoon te zien is in het programma. Johan Derksen die sprak hem voor de uitzending bemoedigend toe.
Ik begrijp heel goed dat het een hele moeilijke avond voor jou is, maar ik spreek uit ervaring. Werk is de beste therapie en als je het uitstelt, wordt dat ook weer een moeilijke avond. Dus zet maar even door.
En daarom was hij er dus weer op tv en ik geloof nog niet op Radio Veronica. Ik weet niet of hij er vrijdag bij de Friday Move is, maar dat gaan we dan wel weer merken. Tot slot wil ik het nog even met jullie hebben over de Gezondheidsraad. Die komt namelijk in september met een advies over een derde prik. We weten, in allerlei landen worden al derde prikken toegediend aan kwetsbare mensen. In de VS is de verwachting dat ergens deze week wellicht het bericht komt dat er een plan is om iedereen een derde prik te geven. Dat zal dan zijn 8 maanden na je tweede prik. Er is veel kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt, ja, derde prik geef nou liever mensen in de arme landen een eerste prik. Maar ja, daar lijken al die landen een beetje scheid aan te hebben. Ja, als het nodig is voor de bestrijding van het coronavirus in ons land, André, zou je dan zeggen, goh, zo'n derde prik, dat moeten we dan maar doen? Of weegt voor jou toch zwaarder die oproep van de WHO om iets meer gelijkheid in de wereld te krijgen?
Nou, het gaat niet zozeer om gelijkheid in de wereld. Het gaat erom dat we ook onszelf beschermen als we dat vaccin naar andere landen toebrengen, waar zij dus dat vaccin niet hebben. Ik bedoel, als een deel van de wereldbevolking nog steeds niet gevaccineerd is, dan kan het virus zich daar natuurlijk ook gewoon muteren en ook weer hier naartoe terugkomen. Dus je helpt alleen jezelf ermee als je ervoor kiest om hier die derde prik te doen. Nou, dat heeft echt geen zin, hoor, want dan kun je blijven prikken voor de komende 20 jaar. Ja. Dus ik zou gewoon je eigen trots van die aantal landen gewoon opzij zetten. Gewoon doen wat verstandig is. Aan die andere landen ook wat vaccins geven. Dan bescherm je en hen en jezelf.
Lijkt het jou de verstandige weg daarin?
Nou, ik ben het wel eens met André. Want dat is een oproep die ik hier ook wel eens heb herhaald. Van ja, weet je, voor je het weet is er een variant in Afrika of in Azië die hierheen komt. En dan zit je weer met dezelfde penarie. Maar die vaccins die worden nu aan de lopende band geproduceerd. Dat zal nog wel even duren. Er komen nog iets van 250 type vaccins aan. Mm. En ik denk dan wel van ja, weet je, als die derde prik echt zo effectief blijkt. Ja, why not? Want corona gaat niet, het verdwijnt niet opeens. Dat virus blijft. En je kunt natuurlijk ook ervoor zorgen dat als je de derde prik toedient, dat die ook is toegerust op andere varianten, nieuwe varianten.
Ja, maar zeg je dan derde prik of mensen die nog geen prik hebben gehad een eerste prik geven?
Nou ja, ik zou voor nu zeggen mensen die nog geen eerste prik hebben gehad een prik geven. Maar ik zeg niet dat je daarom dus moet afzien van die derde prik.
Alright. Tot slot van het half uur gaan we het nog even hebben over deze man. Bob Dylan natuurlijk. Interessante en best wel opvallende zaak. Een 68-jarige vrouw heeft een klacht ingediend tegen Dylan omdat hij haar in 1965 seksueel misbruikt zou hebben. Die vrouw was toen 12 en ze claimt dat misbruik meerdere keren heeft plaatsgevonden. Ze zou er tot op de dag van vandaag nog klachten aan hebben. Bob Dylan die ontkent dat, geloof ik. André, het is een opvallende zaak, want een mevrouw van 68 die een aanklacht indient over iets wat gebeurd zou zijn toen zij 12 was. Wat moeten we hier nou mee? Ik vind het ingewikkeld.
Nou ja, weet je, zo'n zaak
in principe verjaart niet, hè? Ik bedoel, los van het juridische aspect. Ik bedoel, als jij op je 12e mishandeld bent door iemand, seksueel mishandeld bent door iemand, dan neem je dat je hele leven mee. En of dan hoort daar, tenminste, mocht dat zo zijn geweest, mocht dat zijn gebeurd, dan hoort daar een passend straf bij. Of dat nou 50, 60 of 70 of 5 jaar later is. Want je hebt iemand gewoon enorm veel littekens bezorgd. Ja. En dat was toen ook al duidelijk. Dus wat mij betreft, als er een goed onderzoek mogelijk is, dan vooral doen. En ik hoop dat degene die gelijk heeft, ook in het gelijk wordt gesteld.
Ja, inderdaad. Onderzoek kan natuurlijk nooit kwaad. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat deze mevrouw pas na 56 jaar een klacht erover indient. Of is dat niet zo opvallend?
Nou, maar je moet wel beseffen dat voor heel veel mensen, ook kort na zo'n geval, dat het ontzettend lastig is om daarover aangifte te doen. Meestal, zeker in die tijd, was het nog heel dat je jezelf misschien meer de schuld geeft. Ja. Over wat jou is overkomen. Het is natuurlijk een hele emotionele stap om zoiets te doen. Je treedt op het wereldtoneel. In ieder geval in deze zaak treed je op het wereldtoneel. En je stelt jezelf nog kwetsbaarder op dan dat je al bent. En er is ook nog een hele grote kans dat er niks uitkomt. En dan tref je alle blaam op jezelf. Terwijl je ook nog eens lichamelijke en mentale littekens hebt.
Ja, dus inderdaad maar goed uitzoeken. Tarim, het heeft te maken met de wetgeving, geloof ik, hè, New York?
Klopt, ik heb het even opgezocht. En ik las dat er in New York een wet gold waarbij ja, dit soort dingen wel verjaren. Althans voor het soort aanklacht dat de vrouw heeft ingediend. Mm-hmm. Want ze wil schadevergoeding vooral voor alle, alle leed die ze heeft geleden. En die wet is vorige week vervallen.
Ja.
En daarom is ook Prins Andrew vorige week aangeklaagd.
En daarom is ze nu eens over de brug gekomen.
Dus dat verklaart wel wat. Maar ik denk dan wel, ja, weet je, bewijstechnisch, ik weet niet hoe je nu dingen uit 19, wat was het, 65?
Ja.
Hoe je dat nu nog rond gaat krijgen. Dus dat wordt wel echt een ingewikkelde zaak voor, ja, zowel voor alle advocaten involved, denk ik. Ja.
Right. Tot slot nog even een korte laatste update van het Afghanistan-debat, nu in de Tweede Kamer. CDA'er Dirk Boswijk, zelfreservist, die is volgeschoten tijdens het debat over Afghanistan. Als hij het over veteranen heeft, luister even mee.
Zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. Hier moet aandacht voor zijn. Het CDA en de SGP willen hun waardering uitspreken voor deze medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, voor de ambtenaren van Buitenlandse Zaken, Defensie, die nu alles op alles zetten voor deze evacuatie.
Ja, het raakt hem duidelijk en logisch is dat. We hebben ook de afgelopen dagen veel militairen, ex-militairen aan de telefoon gehad hier bij BNR Breekt. En ik snap als je daar geweest bent dat het je heel erg kan raken. En er is ook hulp beschikbaar voor die mensen via Defensie allemaal te regelen uiteraard. We gaan het debat volgen. Je hoort er meer over bij In de Middag op BNR. Tot zover BNR Breekt. Dank Tarim, dank André. Graag tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. En zometeen Zaken doen met Thomas. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.